Bach. Tot op het bot. In het jaar 2015 verscheen mijn roman Goldberg. Die gaat over de beroemdste leerling van Johann Sebastian Bach. Veel mensen denken dat ik het macabere hoofdstuk over het opgraven van het gebeente van Bach in de 19e eeuw heb verzonnen. Maar het is echt gebeurd. In deze serie podcast probeer ik uit te zoeken hoe Bach tegenover de dood stond en wat er met zijn stoffelijke resten gebeurde nadat hij in 1750 overleed. Ik was van plan naar Leipzig af te reizen, maar corona verhindert dat en uiteindelijk beland ik op nog geen kilometer afstand van mijn huis op een plek waar alle verhalen over Bach en zijn gebeente samenkomen. Mijn naam is Bert Natter. Dit is Bach tot op het bot. Podcast 12. Schumann bezoekt het graf van Bach. Bach is dood en begraven, voorlopig althans. En hier is het half december 2020 als ik dit opneem. We zitten in een strenge lockdown tot half januari. En dus zit reizen naar Leipzig, zoals ik van plan was geweest, er niet in. Ik zal dus hier vanuit het podcast hoofdkwartier op zoek moeten gaan naar het gebeente van Bach. Maar eerst wil ik eventjes terugkijken op Bach tot op het bot tot nu toe. In retrospectief zie ik dat ik een soort vrij zwevende gesproken essaytjes heb gemaakt, voorzien van muzikale illustraties. Ik wil het graag persoonlijk houden, maar zonder het over mezelf te hebben. Technisch gezien is het opnemen van deze podcast trouwens tot op heden bepaald een tour de force te noemen. Want al woon ik in een uithoekje van Baren, waar alleen bestemmingsverkeer komt, desondanks is het vrijwel onmogelijk om niet gestoord te worden door het lawaai van buiten. Elke dag weer ontvouwt zich van de vroege ochtend af een spectaculaire surround sound ervaring die van de beste bioscopen overtreft. Ik kan zo vier locaties aanwijzen waar een cirkelzaaggarage of een schuur staat. In het voorjaar ben ik dat wel gewend. De zon hoeft maar even te gaan schijnen of er begint iemand te zagen of te schuren. Er zijn mensen die dan in de zon gaan zitten, de krant gaan lezen, in de tuin gaan werken, zich in een boek verdiepen, muziek luisteren. Er zijn mensen die de fiets pakken of gaan wandelen. En er zijn ook mensen die herrie gaan maken. Dit najaar en ook wel eigenlijk tijdens de hele zomer vanwege de lockdown hebben mensen besloten om het lawaai zoveel mogelijk in de buurt van hun huis te maken. En dus naast het doorzagen van natuurstenen tuintegels met ronkende motorzagen is daarbij het kortwieken of zelfs omhalen van bomen met knetterende kettingzagen in zwang geraakt. Naast de eigenlijk altijd vanaf het najaar of zeg maar begin van de herfst heb je altijd gierende bladblazers en snerpende hoge drukspuiten. Maar die bomen, dat is wel een punt van zorg. Want toen wij hier 12 jaar geleden kwamen wonen, was dit een mooie groene buurt. En nu is het zo dat zodra er een huurder uit een van de huizen hier verdwijnt, er kopers komen. En het eerste wat die doen is al het groen uit de tuinen trekken en elke boom omzagen. Dus er staat bijna geen boom meer overeind in de buurt. Gaat dat dus ook nog gepaard met heel veel lawaai. En om deze podcast te kunnen opnemen heb ik een beetje stilte nodig. Soms krijg ik de indruk dat er mensen in mijn buurt wonen die een WhatsApp groepje hebben waarin ze elkaar op de hoogte houden van de decibellen die ze produceren. En die sturen elkaar dan een berichtje als ze bijna klaar zijn met lawaai maken, zodat een ander de herriedienst naadloos kan overnemen, zonder dat er een hinderlijke stilte in het kabaal valt. Ik denk dat iemand uit de tijd van Bach die in onze tijd terecht zou komen, echt gek zou worden van het lawaai. Van het aantal decibellen dat normaal is in onze wereld. Wat zou het luidste geluid zijn geweest dat Bach heeft gekend misschien? Tijdens een storm, een enorm onweer of zo. Of misschien eens een keer dat er iets, een gebouw instortte. Of een kanon dat werd afgeschoten bij een of andere gelegenheid. Zijn eigen orgelspel, dat kon natuurlijk oorverdovend zijn. Ondanks deze geluidshindernissen ben ik erin geslaagd, geloof ik, het een en ander over Bachs leven te vertellen. Over aspecten van de dood in zijn werk en dat van anderen. Over dingen die mij interesseren. Ik heb hem vergeleken met de andere componisten en misschien heb ik ook geprobeerd enkele beroemde verhalen over hem juist niet op te dissen. En aan de andere kant enkele hardnekkige mythes enigszins te ontkrachten. Ik heb ook wel dingen gezegd waar ik spijt van heb en die niet zo makkelijk te herstellen zijn als wanneer ik het, zoals ik gewend ben, alleen maar op papier had gezet. Dan had ik het even snel kunnen veranderen. Ik heb bijvoorbeeld gezegd dat ik naar het onbewoonde eiland het liefst de opera's en oratoria van Händel zou willen meenemen en niet de cantates van Bach. Dat heeft vooral te maken met de aard van de teksten. Besef ik wel. En misschien wilde ik ook wel even de Bach-liefhebbers op de kast jagen. Want ondanks alle aardse affecten die Händel biedt, zul je bij hem vergeefs op zoek gaan naar zoiets wonderbaarlijks als dit. Bij Händel staat de muziek toch altijd in dienst van de stem. Ja, hij schreef voor de opera. En hij zou het nooit toestaan dat een hobo zijn eigen weg zoekt, los van de sopraan en de klokjes die klinken in deze aria.
Thank you.
Na deze korte terugblik kijken we weer vooruit naar 1836. Zoals we weten werd Bach in 1750 begraven op 6 passen afstand van de zuidelijke deur van de Johanneskirche in Leipzig. En in 1836 ging de jonge Robert Schumann, hij was halverwege de 20, in zijn woonplaats Leipzig op zoek naar het graf van de man wiens muziek hij beschouwde als zijn dagelijks brood, Johann Sebastian Bach. Ik zeg, ik verraad eigenlijk al, hij ging op zoek. Nee, hij had het voornemen dit graf te gaan bezoeken. Als een soort pelgrimage. En Schumann deed verslag van zijn zoektocht in het door hem zelf opgerichte tijdschrift Neue Zeitschrift für Musik. Ik wist wel dat Schumann dat tijdschrift had opgericht en dat hij er de redactie over voerde. Maar ik dacht altijd dat het een soort onregelmatig verschijnende schoolkrant was. Ik had er werkelijk geen idee van dat hij het voor elkaar kreeg om jarenlang, 2 keer in de week, een krantje van 4 of 6 pagina's te vullen. Hij schreef er lange vervolgverhalen in, publiceerde recensies, besprak recente publicaties en drukte stukken af van correspondenten in heel Europa. Van Moskou tot Londen en van Riga tot Amsterdam. Overal kende Schumann mensen die voor hem over het muziekleven in hun stad schreven. Natuurlijk gold de interesse van Schumann in de eerste plaats de nieuwe composities van tijdgenoten. Maar daarnaast was hij vooral geïnteresseerd in de muziek van vorige generaties. Iets wat in zijn tijd nog helemaal niet zo vanzelfsprekend was als tegenwoordig. Schumann wilde er eenvoudigweg niet aan dat muziek ouderwets kon zijn. En hij schreef zelfs dat collega's als Bach, Händel en Beethoven, die door tijdgenoten als componisten van het verleden werden gezien, voor hem juist componisten van de toekomst waren. En daar heeft hij eigenlijk wel een beetje gelijk in gekregen. Want behalve de muziek van hemzelf en zijn meest getalenteerde tijdgenoten, worden de stukken van de mindere goden uit de romantiek zelden op de radio of in de concertzaal gespeeld, terwijl je de radio niet aan kan zetten of je hoort Bach, Händel of Beethoven. Dus dat was inderdaad muziek van de toekomst. In het nummer van zijn tijdschrift dat op 24 juni 1836 verscheen, schreef Schumann een stuk over Beethoven in de voor hem karakteristieke stijl van een dialoog tussen verschillende alter-ego's. De titel is Monument für Beethoven, 4 Stimmen darüber. Monument voor Beethoven, 4 Stemmen daarover. Ik denk dat Schumann met die verschillende stemmen, al was het maar voor zichzelf, de indruk wilde wekken dat hij dat blaadje niet helemaal in zijn eentje volpende. Bovendien kon hij zo, op een vrij eenvoudige manier, een zaak van allerlei kanten belichten. En was het natuurlijk ook wel een beetje een klassieke retorische vorm. Een van de 4 stemmen die zich over het monument voor Beethoven bogen, was Schumanns alter ego Jonathan. En die beschrijft in zijn bijdrage een bezoek aan het grote kerkhof van de Johanneskirche in Leipzig. Zoals gezegd, de woonplaats van Schumann, en wij weten, daar lag Bach. Op een avond ging ik naar het kerkhof van Leipzig om de laatste rustplaats van een grootheid te bezoeken. Vele uren zocht ik overal, maar ik vond geen J.S. Bach. En toen ik de doodgraver vertelde wie ik zocht, schudde hij zijn hoofd over de onbekendheid van de man en zei: er zijn zoveel Bachen geweest. Op de terugweg vroeg ik me af: hoe dichtelijk gaat het toeval hier te werk? Opdat het vergankelijke stof zich niet in het hoofd haalt een beeld van hem te tonen als dat van een doodgewone dode, is het stof in alle windrichtingen geblazen, zodat ik aan hem kan denken zoals hij was. Kaarsrecht aan zijn orgel van Silbermann, in zijn nobelste houding, en onder hem brullen de orgelpijpen. En de gemeente staart eerbiedig omhoog. En wellicht kijken de engelen in de diepte. Wat Schumann hier, via Jonathan, denk ik, wil zeggen, is dat het goed is dat er geen graf van Bach te vinden was. Want diens overblijfselen zouden nooit in staat zijn geweest een beeld op te roepen van de grootsheid van Bach. Alle geraamtes lijken immers op elkaar. De botten van Bach zullen ook maar heel gewone botten zijn. Maar de levende Bach aan de speeltafel van het orgel, alle registers open in een kerk vol mensen die nauwelijks kunnen volgen wat er daarboven op die klavieren allemaal gebeurt, en waarbij de engelen in de hemel overboord hangen om vast te stellen dat daar beneden betere muziek klinkt dan hierboven. Ja, dat is je ware Bach voor Schumann. Het stukje van Schumanns alter ego Jonathan gaat verder met een herinnering aan zijn collega Felix Mendelssohn. Een ongeveer even oude en gelijkgestemde geest die in 1835 dirigent van het beroemde Gewandhausorchester in Leipzig was geworden. Schumann tooide hem in het stuk met een waarderend Felix Meritus als bijnaam, wat gelukkig door verdiensten betekent. In ons land kennen we ruim een halve eeuw eerder al een genootschap met die naam, dat een schitterende concertzaal in Amsterdam liet bouwen, waar je nog steeds naartoe kunt. Blijkbaar had Mendelssohn kort na Schumanns bezoek aan het kerkhof een stemmige orgelcompositie van Bach gespeeld. Luisteren we weer naar Jonathan. Kort daarna speelde jij, Felix Meritus, een kerel van vergelijkbaar vernuft en dito-gevoel, een van zijn koraalvariaties op de melodie van Schmücke dich, o liebe Seele. De Cantus firmus werd versierd met vergulde bladranken en gelukzaligheid werd zo gul geschonken dat jij stelde: mocht het leven je alle hoop en geloof afnemen, dan zal dit enkele koraal je alles weer opnieuw schenken. Ik zweeg en keerde bijna mechanisch terug op de akker gods. En daar voelde ik een stekende pijn, dat ik geen bloem op zijn graf kon leggen. En vatte ik eerbied op voor het volk van Leipzig anno 1750. We moeten het met Schumann eens zijn. Het grootste eerbetoon dat we Bach kunnen schenken is zijn muziek tot klinken te brengen. Zoals Mendelssohn in het bijzijn van Schumann deed met een van de 18 Leipziger koralen van Bach. Mendelssohn zou overigens 15 van die koralen in druk uitgeven. En dat was een grote wens van Schumann, want bij gebrek aan een graf maakte hij zich sterk voor een monument voor Bach en voor de uitgave van diens complete werken. Tot op dat moment was slechts een deel van het oeuvre van Bach in druk verschenen. En toch, volgens mij zou Schumann maar wat blij zijn geweest als hij op die begraafplaats het graf van Bach zou hebben gevonden. Hij doet nu net of de inwoners van Leipzig er goed aan hebben gedaan om het graf van de grote Bach niet te markeren. Maar als Schumann daar werkelijk zo opgetogen over was, wat deed hij dan überhaupt op het kerkhof? Misschien dat Schumanns alter ego Jonathan het ironisch bedoelde toen hij zei dat hij eerbied had voor de inwoners van Leipzig anno 1750, die in het sterfjaar van Bach de grote man in een anoniem graf hadden laten zakken. Voor mij is het wel duidelijk dat Schumann diep teleurgesteld was en zich troostte met de gedachte dat het maar beter was zo. Reken maar dat hij er graag bij zou zijn geweest op het moment dat het gebeente van Bach werd gevonden. Maar dat gebeurde pas 50 jaar later, toen Schumann zelf ook al lang weer dood was. We hoorden meer over in de volgende podcast. Hartelijk dank voor het luisteren. Bach, tot op het bot. Deze podcast is tot stand gekomen dankzij een ontwikkelbeurs van het Nederlands Letterenfonds en Preludium, muziekmagazine van het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest.